Gemeente, de eerste Pinksterpreek van Petrus is geëindigd in een geweldige climax. Het slotakkoord was werkelijk vol majesteit. Zeker als we proberen om met Joodse oren te luisteren. Petrus verkondigt namens zijn God: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Let allereerst eens op die geweldige ruimte die er ligt bij de Heer. Het hele huis van Israël. Dat wil zeggen alle Joden. Niemand uitgezonden. En die moeten zeker weten dat Jezus is de Christus, dat is dus de Messias, de gezalde van de Heere. En ze moeten ook zeker weten dat Jezus is de Heere, de Kyrios, aan wie alle macht is gegeven, beide in hemel en op aarde. Die boodschap is eigenlijk niet anders als de boodschap van Kerst. Ik hoor als het ware die engel in Efrata's velden nog zeggen tegen de herders: ziet, ik verkondig uw grote blijdschap en dan komt het. Die al de volken wezen zal, dan heb je hetzelfde terug. Hele volk wezen zal. Namelijk, wat dan? Dat voor u vandaag geboren is. De zaligmaker, welke is Christus? Dat is de gezalde. De Heere, de Kyrios, in de stad van de grote koning David. En dan zijn we 33 jaar later, bij de uitstorting van de Heilige Geest, en dan krijgen we de kerstboodschap weer te horen. Alleen het heil gaat zich nu nog verder uitbreiden. Petrus vervolgt zijn preek door te zeggen: eerst weer naar dat Joodse volk toe. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en zoveel de Heer onze God te roepen zal. En in die laatste woorden breekt het heil door naar alle windstreken en naar alle volken van de aarde. En zo is het ook gebeurd. Het evangelie is ook naar ons toegekomen. De wind blaast waarheen hij wil. En dat evangelie wist Rotterdam ook te bereiken. 4500 kilometer bij Jeruzalem vandaan. En Gods kind zegt nu, hier in de kerk, in de Maranatha-kerk. En zo wist hij mij te vinden. Ik hoop tenminste dat er velen zijn in Rotterdam-Zuid die dat zeggen. Zo wist hij mij te vinden. Hier gebeurde dat heilswerk ook al. In vers 41 staat het zo eenvoudig geschreven: die dan zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. De eerste preek werd door de Heilige Geest bekroond met 3000 dopelingen. Het is wat geweest, waar ze allemaal gedoopt zijn en hoe. Misschien wel in het badwater van Bethesda, 2 vijvers van 50 bij 50 meter, maar dan is nog een hele toestand geweest. Misschien zijn ze wel naar het badwater van Siloam opgetrokken, maar hoe dan ook, er werden er 3000 doorstoken in het hart. 3000 gebrokenen van hart en verslagenen van geest mochten hun zondige leven in dat water afleggen om er geheel gereinigd uit te komen. 3000 man gewassen en gereinigd in het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat immers reinigt van alle zonden. En kijk, ze blinken van Gods genade, ze blinken van Gods liefde. Van Gods schoonheid. We hebben ze toegezongen. Zonder dat we het wisten vanmorgen. Gelijk een duif door het zilver wit en goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog belongd weer met uw schoonheid pralen. Ze stralen van de goedheid Gods. Kijk, daar gaan ze. Ze mogen vanaf nu voortwandelen in het licht van het goddelijk aanschijn. Om zich al den dag in de naam van de Heere Jezus te verblijden. Ja, die goedheid van God straalt hen zelfs toe in het lijden. De volgende dag gaan Petrus en Johannes naar de tempel om te bidden. 3 uur 's middags, het gebedsuur. Dan treffen ze daar die kreupelen en bij de tempel genezen ze in de naam van de Heere Jezus. Een man die al jaren dag bij de schone poort had gezeten. Nou, dat geeft natuurlijk een enorme commotie. Gevaar dat de mensen aan Petrus en Johannes de eer geven. Maar daar gaat hij direct tegen in. En dan komt de tweede Pinksterpreek. De toon is al gezet, dat begrijpt u wel, met die eerste akkoorden die we geslagen hebben. En weer betrekt hij onmiddellijk iedereen erbij. Gij Israëlitische mannen. Weer die nadruk op dat Jood zijn. Zo willen ze zich ook aangesproken weten. Ze zijn het. Zo wil hij bij hun hart komen. Hij zegt, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Ze worden herinnerd aan hun voorwaarden. Dat wilden ze ook graag, nietwaar? Zij waren immers Abrahams zaad. Merk je hoe de dienaren van Christus geroepen worden om te proberen om dat hart van u en van jou te bereiken. Zo te preken dat je je aangesproken weet. Het kan en mag niet zo zijn dat je denkt, dat gaat mij niet aan of dat treft mij niet. Dit is de ernst van het evangeliewoord, dat alleen zij buitengesloten worden, die zichzelf buitensluit. Wel, als eenmaal de aandacht gevangen is door hun hoog en goede komaf te verwoorden, dan wordt die prediking een aanklacht. Want nu gaat Petrus die Israëlitische mannen beschuldigen. In de prediking worden de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob de verbondskinderen betrokken in het gericht van God. Daar is ook wat gebeurd. Ze zeggen, de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Maar jullie hebben hem overgeleverd en verloochend. En dat herhaalt hij nog een keer. Wie? Ja, u hoort het goed. Het eigen kind van God, die God verheerlijkt heeft, hebben jullie verloochend en gedood. Zo wil Petrus laten horen hoe diep en ernstig hun vergrijp is. Hij noemt hem zelfs in onze tekstwoorden de heilige en rechtvaardige. Dus ze hebben zich niet vergrepen aan een moordenaar. Nee, het tegenovergestelde is het geval. En dat wordt ook gepreekt. Een man die een doodslager was, die een moordenaar was, die ze uit handen van de aardse rechter ontvingen opdat hij vrijspraak zou krijgen. Om de heilige en rechtvaardige ter dood te laten veroordelen. Want Pilatus, dat weten onze jongens en meisjes ook heel goed, die wist niet wat hij met Jezus aan moest. Die wilde hem het liefste maar loslaten. Hij kon geen schuld in die man vinden en dat heeft hij ook voortdurend betoogd. Maar omwille van het volk heeft hij uiteindelijk een moordenaar losgelaten. Laat Barabbas los. Om Jezus te laten kruisen. Kruist hem. Kruist hem. En nu wordt deze Jezus hier genoemd door Petrus de heilige en rechtvaardige Gods eigen kind. En dan kunnen we dat woord kind ook vertalen vanuit het Grieks. Door het woord knecht. Ze hebben zich vergrepen aan Gods eigen knecht. En dan komen we zomaar in Jesaja 53 terecht. De lijdende knecht. Waar geschreven staat: als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Dus Gods eigen kind is ook Gods eigen knecht. Een knecht die God gegeven heeft om te lijden. Zijn leven is lijden. Daar heeft God hem voor gegeven. En hij wilde dat lijden ondergaan. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Het lijden hoort bij de Heer Jezus, zoals zijn bloed tot zijn lichaam behoort. Hij die het eigendom is van God, de knecht van God, het kind van God, die in de schoot van de Vader was, die wordt vernederd door dit volk, verloochend en tenslotte gedood. Gij Israëlitische mannen, daar worden ze hier in die tweede Pinksterpreek aan herinnerd. Hij is gedood door zijn eigen broeders, door zijn eigen volksgenoten, de Israëlitische mannen. Maar wie zich nou mee heeft laten nemen in de prediking van morgen, die kon niet alleen naar die Israëlitische mannen kijken, als toeschouwer. O nee, die hoort die woorden ook met het oog op zichzelf. Want hier wordt gesproken over een heilige en rechtvaardige. Die verloochend is en overgeleverd. Om gedood te worden. En heren, wie ben ik dan? Of luisteren we zo niet naar de prediking? Heren, wie ben ik dan? Het wordt wel eens oppervlakkig gezegd, we zijn geen heiligen. En dan lachen we er nog bij ook. Er is er maar één heilig geweest, gemeente, in deze wereld. En daar was geen plaats voor. En we hebben hem eigenhandig opgeruimd. Want de heilige, dat wil zeggen de mens die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Dat is nou de mens zoals God hem bedoeld heeft. Zo stond het de Heere voor ogen toen hij de mens heeft gemaakt. En als wij het dan laten afweten, volkomen en geheel, door deze God de rug toe te keren, dan geeft God in zijn Zoon, Jezus Christus, die volmaakte Adam terug. Die zijn hele leven aan zijn God en Heer heeft gewijd. Toen die nog geboren moest worden, heeft de engel tegen zijn moeder gezegd: daarom, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En dan is hij ook de rechtvaardige, dat wil zeggen dat hij helemaal gericht is geweest op het doen van de wil van zijn hemelse Vader. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Nou, deze Jezus heeft God verheerlijkt. Ja, dat wil zeggen, God heeft hem uit de doden verwekt. En hij heeft hem tot zich genomen. Hij voert ten hemel op vol eer. Om te zitten aan de rechterhand van de Vader. En zo heeft God mijn naam gegeven boven alle naam. Nou, deze Jezus hebben jullie overgeleverd en verloochend. De vorst des levens, zegt Petrus dan. Die hebt gij gedood. Niet als toeschouwer luisteren, gemeent. De vorst des levens hebt gij gedood. Een heel bekend woord. Vorst des levens. Op het eerste gezicht zou je denken, vorst des levens, dat wil zeggen de koning van het leven, die getriomfeerd heeft over de zonde, de dood en het graf, en die nu als koning beschikt over dat leven, en dat uitdeelt aan een wederhorig kroost om op tijden hem te wonen. Daar is geen woord verkeerd bij, alleen in die betekenis staat het hier niet. Hier staat namelijk voor het woordje vorst in het Grieks een woord dat luidt archegos. En dat betekent oorsprong, oorzaak, stichter, grondlegger. Dus hij is de oorsprong van het leven. Hij is de bron van het leven. Johannes zegt in Johannes 5 vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat wil zeggen dat wij voor het echte en voor het eeuwige leven bij hem moeten zijn. Hij heeft het leven in zichzelf, evenzo als de hemelse Vader het leven heeft in zichzelf. En u weet het, mijn leven is niet anders dan een gestadige dood. Zodra wij beginnen te leven, dragen we de wortel van de dood al in ons. Dat is een onomkeerbaar proces. En al prediken wij u de vorst des levens als de oorsprong, als de bron, als de oorzaak van het leven. Het echte leven en het eeuwige leven. Hij noemt zichzelf ook het leven. Ik ben het leven. Het leven vereenzelvigt zich met Christus, of hij vereenzelvigt zich met het leven. En dan zegt hij de zegen Maria nog bij, terwijl de dood van Lazarus hem aangrijnst. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Merk je dat dan de dood geen eens plaats meer heeft bij de archegos van het leven. De Heer Jezus, en dat is een geloofszaak geweest, hij moest de dood in. Maar hij geloofde dat hij er doorheen zou komen. Hij heeft zich door de dood heen geloofd en daar gaat hij zijn kerk in voor. Als wij straks voor de poorten van de dood komen te liggen en wij gaan dat bewust meemaken. Dat kan gebeuren, dat hoeft niet, maar dat kan dat je bewust gaat sterven. Dan gaat dat niet anders voor een kind van God als bij de Heer Jezus. Je gaat je door de dood heen geloven. Het is wat als je voelt dat het leven wegvloeit en je gaat zeggen, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Alles is daartegen. En dat is de realiteit. Ziende op de oorzaak van het leven, de bron van het leven, de Heer Jezus zelf, dan is Paulus zelf zo dat hij die dood gaat tarten. Ja, dat is wat. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. Jezus heeft geloofd dat hij de dood zou overwinnen. Hij heeft, o God, we hebben toch gezongen, van u begeerd. Zo is het echt gebeurd, hè? Het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En wie nou eeuwig wil leven, die zal zich aan deze levensbron moeten laven, gemeente. En dat mag. Dat mag. De prediking is erop gericht om bij deze bron je neer te zetten en te drinken. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen van het water des levens om niet. En zo wordt dat leven uit hem gevoed. Zo heeft hij zich ook ter beschikking gesteld aan zijn Israëlitische broeders, aan de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En aan al degenen die God ertoe roepen zal. Maar die aanklacht die blijft hier staan, nietwaar? De vos des levens, de oorsprong, de bron, de oorzaak van het eeuwige leven, hebt gij gedood. Dat is nou de mens die in zijn vijandschap tegenover de Heere de levensader afsnijdt. Dat is wat, dat die dood, die doodstaat waarin wij ons hebben gebracht, ons zo in de greep heeft, dat wij de oorsprong van het leven zelf gedood hebben. Is een gezang dat zingt wie kiest over dwaasden voor het leven, de dood. Nou, allemaal doen we dat. Dat is al begonnen in het paradijs. Adam en Eva. De dood verkozen boven het leven. Abraham niet anders. Jacob en Esau hetzelfde verhaal. David en Salomo ook. Jesaja, Jeremia ook. Petrus en Johannes net zo. Die Israëlitische man ook. Allemaal de dood verkozen boven het leven. Wij, zegt de profeet, wij hebben de springader van het levende water verlaten. Daar hebt u het nou precies. En wij hebben ons bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Nou, dan zijn we ten dode opgeschreven, gemeente. U moet precies weten hoe dat werkt. Levend water is in Israël water dat stroomt. Het zij dat het van de berg komt, het zij dat het uit de aarde opborrelt. Dat is levend water. Maar zodra je water in dat hete Midden-Oosten in een bak doet. Nou, je kan wel begrijpen, zo overdag 50 graden warm is. En dat water is binnen een dag is bedorven. En als je daarvan drinkt, dan ga je er dood aan. U weet dat de grote zorg in Birma is, dat water. Dat zo besmettelijk is. Nou, en nou zegt de schrift, nou hebben wij die springader van dat stromen, vers, levende water. Die hebben we verlaten. En dan gaan we zelf een bak maken en daar doen we water in. En dan zijn het ook nog gebroken bakken die niet eens dat water houden. Dus loopt er ook nog eens uit. Nou, begin er maar aan. Hopeloos mis. De vos des levens heb je gedood. Ja, deze tekst is natuurlijk eeuwenlang gebruikt om de Joden te blameren. De Joden hebben vuile handen en wij christenen, wij hebben de handen gewassen in onschuld, net als Pilatus. En we hebben ons ook nog de rol van het geestelijk Israël toebedeeld. Ja, dat is ook wat als je daarover nadenkt. Hè. De vervangingstheologie. God heeft helemaal afgerekend met de Joden en wij zijn ervoor in de plaats gekomen. Welke God opgewekt heeft. En dat is maar goed ook. Want anders was die zaligmaker voor eeuwig en altijd in de dood gebleven. Maar het kon niet waar. En zalig de mens die vanmorgen de ogen daarvoor opengaan. Die zegt, o God. Ik sta medeschuldig. Die vorst des levens heb ik ook gedood. Ja, maar zegt die jongen, dominee, ik kan daar niks mee. Ik leef 2000 jaar na de dood van Christus. En hoe kunt u dan beweren dat ik schuldig sta aan de dood van de Heer Jezus Christus? 2000 jaar later, notabene. Ik zal het je heel eenvoudig duidelijk maken. 800 jaar voordat Jezus geboren werd. Toen heeft Jesaja al gezegd. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Dus 800 jaar voordat hij gedood werd, werd het al geprofeteerd met het oog op u, jou en mijn zondig bestaan. Dat is de oorzaak van wat er gebeurde op Golgotha. We hebben eigenhandig de bron van het leven vernietigd. Om onze overtredingen, ongerechtigheden verbrijzeld, opzettelijk de levensader verstopt. Dat is de actuele aanklacht vandaag. En dan ondertekend door de Heere zelf. Dit is die aanklacht. De vorst des levens hebt gij gedood. Zwart op wit. Ja, Heer. Welke God opgewekt heeft waarvan wij getuigen zijn. Het eeuwige leven kon niet gedood worden in die zin, juist door de dood in te gaan, door de strijd aan te binden met de dood en het graf werd door hem de dood overwonnen. Heeft hij die dood niet gedaan. Hij heeft het graf achter zich gelaten, letterlijk niet waar. De dood, zegt Paulus, is verslonden tot overwinning. Prachtige uitdrukking, niet waar. God heeft hem opgewekt uit de dood. Dat is het antwoord van God op de executie van zijn zoon. Antwoord van ons doodvonnis. Dat we allen ondertekend hebben. Met het oog op de Heer Jezus Christus. En God geven dat we dat vanmorgen beaamd hebben. Door amen te zeggen. En dan vers 17. En nu, broeders, ik weet dat ge het uit onwetendheid gedaan hebt, zoals ook uw overste. Nu die felle aanklacht van Petrus, die wordt geplaatst in het licht hoe God zelf met het handelen van zijn volk en kinderen is omgegaan. Let erop dat Petrus hier tegen al die Israëlitische mannen zegt, die hij dus aanklaagt met het oog op de dood van de Heer Jezus. Dat hij ze broeders noemt. Allemaal. Het zijn allemaal kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En allemaal broeders. En dan gebruikt Petrus tot tweemaal toe het woord verloochening. U begrijpt natuurlijk wel dat dat ook niet zomaar bij hem over zijn lippen is gekomen. Dat kan ook niet. Twee keer gebruikt hij hier zelfs het woord verloochening. In vers 13 en 14. Hij gebruikt het hier twee keer terwijl hij zelf drie keer deze vorst des levens publiekelijk met vloeken en eedzweer heeft verloochend. Hij heeft ontkend, want dat is verloochenen. Hij heeft ontkend dat hij iets met Jezus had. En dan mag deze Petrus zeggen: ik weet dat gij het uit onwetendheid gedaan hebt. En dat zegt hij niet om zijn doen en laten te verdoezelen. Kijk, als aan Petrus had gelegen, gemeente, dan had hij nooit zijn mond meer open gedaan. Dat weet u ook wel. Maar de Heere Jezus had hem heel speciaal na zijn opstanding opgezocht. En hij had hem in zijn ambt hersteld. En hij had de opdracht gekregen om zijn schapen te weiden. Nou, wanneer gebeurt dat? Dan mag hij doen wat de Heer Jezus had tegen hem gezegd had. En dan mag hij precies zeggen wat ook met hem is gebeurd. Ik weet dat gij het uit onwetendheid gedaan hebt. Ja, maar Petrus, jij wist toch wel wat je deed? Jazeker. Maar hoe heeft God daar nou tegenaan gekeken? En dan wil hij met deze woorden terug naar de Tora, naar de wet van Mozes. In nummer 15 wordt een verschil gemaakt tussen het opzettelijk zondige en het zondige door afdwaling. Nou, het opzettelijk zondige wordt daar genoemd het zondige met opgeheven hand. Dat is dus de mens die zich opzettelijk tegen God verzet, die de Heere versmaadt, die de Heere veracht. Wel, die ziel staat er zal uitgeroeid worden. Maar de zonde door afdwaling, staat in nummer 15, daar zal verzoening over gedaan worden. En die zonde zal vergeven worden. En nou blijkt dus hier dat God zo tegen de zonde van dit volk aankijkt. Als een zonde waarvoor verzoening mogelijk is. Dus een zonde geweest door afdwaling. Vandaar dat hier gesproken wordt over onwetendheid. En daar heeft de Heer Jezus zelf al het beste bewijs van gegeven. Om maar in juridische termen te spreken. Want zodra hij aan het vloekhouder schande hangt, vastgenageld aan het kruis, is het eerste wat hij bidt en het beste bewijs levert Jezus zelf. Als hij bidt, als die grote advocaat en pleitbezorger: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo heeft God er tegenaan gekeken. En zo heeft de Heer Jezus er tegenaan gekeken. Met de eerbied gesproken heeft hij gezegd: Vader, ze zondigen niet met opgeven hand. Vader, ze zondigen door afdwaling. Vader, ze zijn zich niet bewust van waar ze mee bezig zijn. Dat weet u toch. En ik weet het ook. En daarom, lieve Vader, laat er verzoening gevonden worden voor dit volk. En die verzoening breng ik aan door de gave van mijn leven. Door mijn volkomen offerhand. De apostel Paulus, die doet precies hetzelfde, die zegt dat hij in zijn onwetendheid de gemeente Gods vervolgd heeft. En daarin grijpt hij ook terug op wat Petrus hier bedoelt vanuit nummer 15. Heer, dat wist ook Paulus, ik heb niet met opgeheven hand gezondigd. Het is mijn afdwaling geweest, Heer. Ik heb het door onwetendheid gedaan. Ik was me er niet echt van bewust waar ik mee bezig was.
En wat is het nu een zegen, gemeente, dat deze onwetendheid ook op uw en mijn leven betrokken mag worden. Paulus die zegt dat zo nadrukkelijk in de Romeinenbrief. En ik mag het toch wel eerlijk zeggen tegen u, dat dat voor mij zo'n geweldige bevrijding heeft betekend in mijn persoonlijk leven, toen ik daar oog voor kreeg. Daar staat geschreven: Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd, 2000 jaar geleden, voor de goddeloze gestorven. En wat reikt dat dan ver? En wat reikt dat dan diep? Want toen Christus gekruisigd was, waren wij er niet. We leefden niet. 2000 jaar geleden heeft behouders de Heer Jezus niemand geweten dat wij vanmorgen hier dit woord zouden horen. Maar ondertussen stortte die wel zijn bloed, omdat het evangelie van zijn reddende genade aan u en mij verkondigd zou mogen worden. En gemeente, dat is nou door Gods genade mijn leven geworden. Anders is het een verloren zaak, weet u. En weet jij dat ook. Of gedraag je je nog zo vijandig tegenover hem? Kijk, het was een zaak van onwetendheid. Als Petrus zijn eerste Pinksterpreek begint, dan lees ik in Handelingen 2 vers 14 dit: maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en hij sprak tot hem: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. Dan gaat God die onwetendheid wegnemen. En zegt hij er dan nog bij: en laat deze woorden tot uw oren ingaan. Dit zij u bekend. Laat de woorden tot uw oren ingaan. Opdat zo de onwetendheid zal worden weggenomen. Christus, toen wij nog krachteloos waren, te zijner tijd gestorven voor vijanden, dat wordt ons bekend gemaakt. En er wordt bijgezegd: laat deze woorden tot uw oren ingaan. En dan hoeven we niet aan allerlei voorwaarden te voldoen, gemeente. Hij stierf voor vijanden. Hij stierf voor goddeloos. En als het woord gepredikt wordt, dan blijft er van u en van mij niks overeind staan. Er is al wat een aanklacht vanmorgen over u en mij uitgesproken, nietwaar? Als ons gezegd is dat we de dood boven het leven hebben verkozen en de springader van het levende water hebben verlaten en gebroken bakken hebben uitgehouden die geen water houden. En als er dan ook nog gezegd wordt dat wij de vorst des levens genomen hebben en hem gedood hebben. En dat alles met het oog om dit evangeliewoord vanmorgen te mogen horen. Want dat blijkt ook, dat al die dingen moesten geschieden. Dat de Christus al zo lijden moest. En dan dat woordje broeders. Daar val je dan voor of niet? Hij schaamt zich niet om zulke boosaardige zondaren broeders te doen. En dan er nog bij te zeggen, ik weet dat je door onwetendheid gedaan hebt. Wij zijn een getuige van de gemeente dat God dit heilig kind Jezus heeft opgewekt. Verheerlijkt, zo staat er in de Pinksterpreek. En toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Doorstoken. Door het zwaard van de geest, door dit woord, door het zo te preken, gaat er een zwaar door de ziel. En dan moet je eens kijken, dat hoofdstuk dat we gelezen hebben, hoofdstuk 3. Het laatste vers, en wie kan het met, vers 26, wie kan het met droge ogen lezen? God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft zijn kind eerst tot u gezonden. Omdat hij u zegenen zou. Daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Daarom laat hij die prediking uitgaan, opdat hij u zegenen zou. En dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. En ieder ook weer. Dat komt weer steeds weer terug. En dan zie ik zo de gemeente hier van Rotterdam-Zuid voor me zitten. Jong en oud, klein en groot. En we hebben allemaal hetzelfde evangeliewoord gehoord. De aanklacht is tot ons gekomen. En we hebben het antwoord van God op die aanklacht gehoord. In plaats van het vonnis van de dood aan u en mij te voltrekken, voltrekt hij dat aan zijn lieve zoon. Hij die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat heeft hij nou gedaan, omdat hij ons zou zegenen. En omdat hij in ieder van ons zou afkeren van onze boosheden. Wilt u dan nu die zegen in ontvangst nemen? Straks gaat u onder de zegen naar huis. Dat gebeurt iedere zondag, maar we horen het niet eens vaak. Het hoort erbij. Ik heb eens over deze tekst, vers 26, gepreekt. En toen zat er een jonge man in de kerk. Later heeft hij me dat verteld. Die al preken. Moest beleiden, Heer, ik heb de vloek verdiend. En dan dit woord. Hij heeft zijn kind eerst tot u gezonden. Opdat hij u zegenen zou. Daarin dat hij nu dus van u afkeren van uw boosheden. Dominee, de vloek verdiend en ik kreeg de zegen. De Heer zegen u. En hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. O, verneder u dan, gemeente. Onder de krachtige hand Gods. Kan er geen zondaar meer staande blijven voor zo'n Heer en zalig maken. Kom, buig ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. En zit je nog met een vraag, wat moet ik nou nog zeggen? Als ik dit evangelie afwijs, doe ik het dan nog onwetend. Daar kom ik zelf niet uit in die zin. Dat ik zeg, degene die het niet verstaat vanmorgen. Die haar of zijn zinnen zijn nog verblind. Maar het is een schuldige verblindheid. Te denken om de zonde. Waarover we gesproken hebben. Niet die met opgeheven hand. Maar de zonde door onkunde. Laat ik het dan zomaar noemen. Is wel een schuldige onkunde. Maar we weten ook dat we jaar en dag onder de prediking kunnen zitten en dat het helemaal niks doet. En wat is het dan toch een wonder als God de prediking gebruikt om dat hart voor zijn genade in te winnen. Het is ook zo zalig om het van de Heere te verliezen, gemeente. Dat zondaar voor God worden. Is een zaak. En ik hoop dat u en jij het verstaan mag. Van zoetheid. Omdat de liefde Gods. In onze harten wordt uitgestort. En het geeft ook onmiddellijk betrekking op de Heer. We vluchten niet van de Heer af. Maar we vluchten naar de Heer toe. Maar ik wil vooral preken dat het schuld is. Als we geen acht geven op de woorden die ons verkondigd zijn. Jezus die zegt tegen zijn discipelen. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. Ja, hij gaat nog dieper, gemeente. Die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Hemelse Vader. Dat is een ontzaglijke aanklacht. Maar laten we dat laten staan. Zodat al die onbekeerlijke zondaren echt wakker geschud worden. En zeggen, o God, waar ben ik mee bezig? En dan ook onmiddellijk. Want zo lost Petrus het hier ook op. Hè? Betert u dan? En bekeert u. Kijk, dan vallen al die theologische beschouwingen natuurlijk gelijk ondersteboven. Daar moet je elkaar helemaal niet aan wagen. Kijk, ik vind dat zo mooi bij Spurgeon. Heel simpel. Die zegt, als je in het water valt en je dreigt te verdrinken. En iemand gooit een reddingsboei uit. Dan ga je niet vragen, is die wel voor mij bestemd? Nee, dan grijp je. Nou, als je nou dreigt te verdrinken door wat je gehoord hebt vanmorgen. En ik gooi je de reddingsboei toe. Nou, grijp het maar op. En ik trek je zo. Want zo doet de Heer het met koorden van liefde naar hem toe, hoor. En dan ga je hem de Heer geven. Dan zeg je, Heer, dank u dat u die reddingsboei naar me toe gooit. Dan ga je niet zeggen, oh, wat heb ik toch goed gegrepen. Dat zeg je niet. Dan ga je de Heer erkennen. Dan al dat getheologiseerd, dat gaat zo onder de tafel. Dit is nou de praktikale beleving van het geloof. Hoe klein en hoe teer ook. Ik hoor nu een zondaar bidden. Heer, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. En dat houdt nooit meer op. Eenmaal. Door zijn liefde opgezocht. Betekent. Leven. Eeuwig leven. En dan gaat de Heere bij de voordeur bevestigen je leven. En hij komt er steeds weer op terug. En daarom is de prediking van dit getuigenis ook zo essentieel. Opdat je meer en meer gelaafd zult worden uit de oorsprong zelf. Dat is de Heer Jezus. De bron, de oorzaak. Uit hem vloeit het alles voort. En dan wil ik ook hem eer. Dan wil ik hem eer. Dan wil ik goed van hem horen. En dan wil ik goed van hem spreken. En dan wil ik goed van hem preken. En dan begeer je dat dat koor van al degenen die goed van hem spreken alsmaar groter wordt. Dat was ook de bedoeling van die woorden, dat ze tot aan de uiterste van de aarde moesten gaan, omdat ze steeds maar aan zou zwellen. De roem van deze koning, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En dan zou ik willen vragen, we kennen het allemaal uit ons hoofd. Maar God de Heilige Geest geven dat we het met ons hart mogen zingen. Tot eer en tot roem van deze koning. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt. Is Heere naam. Wij zegenen u uit Heere woning. Wij zegenen u al te zaak. Dan zullen we eeuwig zien. En wie hier zwijgt. En helaas moet je dat ook nog in de kerk constateren. Dat er soms mensen bij zijn. Die gewoon zwijgen. Kijk, als er medische oorzaken zijn. God weet het. Maar anders niet zingen. Het kan niet bestaan. Ook niet als je puber bent. En jezelf te groot voelt. Dan ga niet zitten zingen. Ja, op psalm. Oh, als je nou iets verstaan hebt van de prediking van morgen. Dan zeg je dominee, zeg amen, want ik wil zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde, wondergroot. Hoe hij stierf voor mij aan het kruis had. En mij redde van de dood. Amen.